Daarna de schriftlezing en die is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 1.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Door welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die hongeren, de horen de woorden der profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op een dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiende als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten.
Kleine serie dus, deze twee zondagen, dat ik er mag zijn. Volgende week hoopt onze eigen dominee weer voor te gaan. Die is inmiddels ook weer terug. Daar zijn we ook weer blij om. Maar deze weken mochten we dan stilstaan bij de Vader die zijn Zoon voorstelt. Jesaja 42, hè. Zie, mijn knecht, mijn uitverkorene. Daar komen we nog wel even op terug ook, want hij is de zoon, maar wordt ook knecht genoemd. En dat maakt de Heer zijn kinderen ook allemaal. Ja, knechten. Hier in beginsel, straks voor eeuwig. Een knecht van de Heer. En daar ligt het geluk in. Knecht zijn van de Heer. Want hij is een goede meester, maar je bent zelf ook goed. Je bent een goede knecht geworden. Dat durf je hier niet van jezelf te zeggen, waarschijnlijk, hopelijk. He? Ben u een goede knecht van de Heer? Een goed kind van God? Maar daar wel, hè? Daar zeker. Ja, daar zorgt de Heer Jezus voor als de verlosser. Ja, de Heer Jezus heeft zichzelf, heeft ook de Vader voorgesteld, hoorden we in de tweede preek. Hij stelt aan ons zijn Vader voor. Dat heeft Johannes ook getuigd. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon van de Vader die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En daarom wie de zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als u de zoon kent, kent u de Vader ook. En als u de Vader kent, kent u de zoon ook. Er zei al iemand, ja, er is ook nog een derde persoon, de Heilige Geest. En dat komt dan vanmiddag aan de orde. Als we het hebben over de verandering van een mens, een kind die zichzelf voorstelt. Dat gaat door de Heilige Geest namelijk. Maar nu horen we de Heer Jezus zich voorstellen, ja, aan Johannes. Die had het ook echt wel nodig daar op Patmos. Maar hij stelt zichzelf ook vanmorgen aan ons allemaal voor. Wie hij is. Wie hij echt is, wie hij nu is en wie hij eeuwig is. De Heere, de Kyrios is dat in het Grieks. En omdat Johannes zei dat niet Nero, maar de Heere Jezus de Kyrios was, zat hij op Patmos. Want je moet niet denken dat in de wereld alles kan en mag, hè? Nee, dat kan niet. In de wereld mag niet alles. Je mag niet zeggen dat Jezus de Kyrios is. En dat God één zoon heeft. Dan gaan ook heel veel mensen op hun achterste benen staan. Dat mag je ook niet zeggen. Nee, het is allemaal waar. Maar het is niet een waarheid die aangenomen wordt in de wereld. En het komt nou juist wel op aan. Dat we dat gaan geloven, dat Jezus de Heer is. En zo verschijnt hij dan ook aan Johannes op Patmos. In een heerlijke verschijning. Johannes had hem nog nooit eerder zo gezien. Hij had hem wel eens een aardse omwandeling meegemaakt. Wij niet. Wij zullen de Heer Jezus dus nooit zien in zijn gewone menselijke gedaante. Hij is wel mens en blijft hij ook, maar alleen in zijn heerlijkheid. Ja, in zijn heerlijkheid zullen we hem zien. Als de rechter van hemel en van aarde, als de zoon van God. Als de knecht des Heren die de zaligheid verdient voor een groot zondaarsvolk. We hebben op de woensdagavonden met de meditaties een aantal ik ben, maar ook ik heb uitspraken behandeld. U kent de ik ben uitspraken wel van de Heer Jezus, hè? Ik ben de weg, ik ben de opstanding, het leven, ik ben het brood des levens, enzovoort. Ik ben dit en ik ben dat, ik ben alles. Nu zegt hij het zo, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben het begin en het einde. Maar we hebben ook ik heb uitspraken behandeld en die ik heb uitspraken zijn ook mooi. Hè? U kent de verschillende wel van ik heb grotelijks begeerd Pascha met u te vieren. Of dat u tegen de Vader zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt onder de mensen. De ik heb uitspraken. Nou, ter afsluiting dan vinden we in onze tekst zowel een ik ben als een ik heb uitspraak. De Heer Jezus maakt zichzelf bekend in zijn heerlijkheid en hij zegt ik ben. Hij zegt bijvoorbeeld, en dan zet hem een streep onder, want het is een heel vol hoofdstuk en we behandelen maar een paar woorden. Ik ben dood geweest. Ja, ik ben dood. Dat vind je in vers 18. Maar zie, zegt hij erachteraan, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest en ik leef. Tot in alle eeuwigheid. Hij zegt ook, ik heb en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. De duivel niet. Nee, de duivel niet. Maar de Heer Jezus wel. Die heeft de sleutels van de hel en van de dood. Dus de verheerlijkte Zoon van God openbaart zich, laat zich zien. En wanneer hij dat dan doet, dat komt echt mooi uit. Ja, de Heer Jezus die komt altijd op de beste, op de door hem uitgezochte tijd. Johannes zat daar in op Patmos. En misschien dat er weer veel meer gevangenen daar zaten op Patmos, dat eiland. Nu gaan we er naartoe op vakantie en zeggen wat een mooi eiland. Maar als je daar verbannen bent, je mag er niet af. En dan ook nog eens omdat je getrouw bent aan de Here, ja, dat valt natuurlijk niet mee. Dus we denken vandaag ook aan de verdrukte en vervolgde kerk die overal en nergens zich bevindt en het heel moeilijk heeft. Ja, heel moeilijk. Wat hebben wij het dan goed, hè? Wat zitten we toch genoegelijk samen in de kerk. Maar die mensen dus niet. En in die omstandigheden laat de Heer Jezus zien dat nu dat het lot is van de kerk tot de allerlaatste dag van de wereld en tot je allerlaatste snik. Wie Christus toebehoort, die zal ondervinden dat dat een groot voorrecht is, maar het neemt ook een kruis met zich mee. Een voorrecht, een zegen, maar ook een kruis. Je wordt niet geduld, je wordt gedoogd misschien, of in andere gebieden van de wereld gewoon vervolgd en gedood. We weten niet wat ons nog te wachten staat, maar het is wel zeker dat de kerk die straks zalig wordt, komt, zegt Openbaring zoveel, 7 geloof ik, uit de grote verdrukking. Daar komt de kerk uit voort. Maar in die grote verdrukking hebben ze een heiland. Dat kan de wereld niet zeggen. Nee. De wereld kan misschien wel pochen op wat ze hebben en wat ze zijn, maar ze hebben in feite niks, want ze hebben geen heiland. Ze hebben geen koning. Ze hebben geen borg. Ze moeten alles zelf maar regelen en uitzoeken. En dat valt misschien tot op zekere hoogte mee. Dan kun je je zaakjes wel een beetje regelen in het leven. Maar als het gaat om je ziel en zaligheid en hoe komt het goed met mij? Hoe komt het eeuwig goed met mij? Dan heb je hem nodig. En arm ben je dus als je hem niet hebt. Doodarm. Johannes op Patmos. Daar komt de Heer Jezus. Hij bezoekt zijn kerk, want dat is zijn lichaam. Hè? En de Heer Jezus houdt heel veel van zijn lichaam. Zijn kerk is zijn lichaam. Hij is het hoofd, Johannes is het lichaam. En dat is een eenheid. Dat merk je op die eerste heerlijke dag van de week. Het is zondag. En Johannes die schrijft dat ook op in zijn boek en moest alles opschrijven. Dat hebben wij voor ons liggen, het boek van Openbaring. Maar hij schreef dan in het begin, het was de dag van de Here. Dat is de zondag, net zoals vandaag dus. De Heer Jezus verschijnt ook op maandag wel, toch? Ik weet niet wat voor dag het was toen hij aan Paulus verscheen. Niet op een zondag, misschien. In ieder geval niet op een zaterdag, want dan zat Paulus in de synagoge vroom te doen. Nee, toen hij was niet op weg naar Damascus op de Sabbatdag. Maar in ieder geval, dat is voor ons de dag van de Here. Van de Here. Niet van u, van hem. Goed aan denken, hè? Altijd met de zondag. Zijn dag. En dan krijgen we voor de rest nog 6 dagen. En dan kun je zeggen, ja, dat geeft de Heere ons. Ja, rijk aan goedheid is de Heere. Hij geeft je de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Niet om jezelf te dienen en te zoeken en de wereld te dienen. Nee, dat weer niet. Maar dan zult u al je werk doen en alles wat komt kijken bij het gewone natuurlijke leven. Maar de dag des Heren, u vindt de dag des Heren zeker ook wel echt een superdag, hè? Jonge mensen, een superdag, hè? Of niet? Nee? Nou ja, toch. Waarom niet dan? Waarom niet? Ja, nou zeg je niks, hè? Nee, ik hoor niks, de mensen. Waarom is het niet de heerlijke dag in je leven? De heerlijkste dag, de dag waarop de Heer Jezus verschijnt en je zijn stem mag horen. In deze wereld waar heel wat afgekletst en afgebabbeld wordt, het meest is leugen en bedrog. Maar nu komt hij met de waarheid en hij spreekt Gods woord waar je wat aan hebt. Waar je de richting gewezen krijgt. Een goede richting om zalig te worden heb je de Heer Jezus nodig. En ik ben ook heel blij dat er ook jonge mensen zijn. En ik weet ook al een beetje waar ze zitten nu. Die voor wie de dag des Heren ook een feestdag is. Ja, daar ben ik heel blij om. In ieder geval, Johannes die zit daar op Patmos. En dan hoort hij daar die stem. En het is een geweldige stem om bang van te worden eigenlijk, hè. En dan kom ik even terug op de preek van de vorige week. Toen ik zei dat er heel veel mensen bang zijn voor God. De vraag hebben we elkaar gesteld. Ben u soms ook bang voor God? En zo ja, waarom dan? Dan weet u ook waarom. Hè? Ik ben bang voor spoken en dan zeg ik dan ook. Maar als je bang bent voor God, hè? Waarom ben je dan bang? Dan deugt er dus iets niet in je leven. Anders ben je niet bang voor God. En bang voor de Heer Jezus. Weet u, dan komen er toch allemaal gedachten boven en denk je, ja, maar luister eens, Johannes hier, die was vreselijk bang toen hij die stem van de Heer Jezus hoorde. Hij viel als dood aan zijn voeten. Nou, dat is dan echt een geweldige schrik geweest. Dan gaat er maar één over je hart wanneer het stilstaat, maar als het aan hem gelegen had, had zijn hart stilgestaan van Johannes, hoor. Zo'n geweldige stem en toen hij zich omdraaide. Die majestueuze verschijning. Denk niet dat de Heere mensen bang maakt. Als u dat van de Heere denkt, heb u het helemaal mis. De duivel maakt ons bang. Hij die het geweld van de dood heeft, die met de dood dreigt, die zegt met jou komt het nooit goed, die maakt ons bang. Maar de Heer Jezus niet. Ja, en dat zien we dan bijvoorbeeld bij Johannes, als hij dan als dood aan zijn voeten valt, dat de Heere Jezus gelijk die angst wegneemt. Gelijk, hè? Gelijk. Hij zegt niet bij zichzelf, nou laat je maar eens een beetje sidderen voor mijn majesteit en zo. Zo is de Heere Jezus niet. Laat hem maar een poosje liggen. Zo is de Heere Jezus niet. Nee. En als Jesaja de Heere ziet daarboven in de hemel, omringd door heilige serafijnen, en hij ook moet uitroepen, wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een onrein volk, dan vliegt er gelijk een engel naar hem toe. Met een kooltje van het altaar en verzoent Jesaja en zijn lippen en zijn bestaan met God. Daarom als u de vraag stelt, ben u bang voor God? God wil juist ons van angst en vrees verlossen. Want hoe het ook zij, of u God vreest of niet, een mens is van zichzelf maar een bang wezentje. Een bang schepseltje. Ja. En als je denkt wat te zijn en te hebben, dan vergis je je. We zijn toch maar mensen. Ons kan van alles overkomen. Bang en onzeker is het leven. En daarom moeten we de zekerheid en de rust bij de Heere zoeken en die wil het ook geven. Daarom verschijnt hij aan Johannes en aan zijn kerk, ook vandaag. En hij zegt dan gelijk wie hij is. En dat is een heel vol hoofdstuk. We gaan niet alles behandelen. Het is niet zo lang geleden geloof ik ook nog gedaan. Maar hij zegt in ieder geval, ik ben dood geweest. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. U? Nee. Nou ja, Lazarus kon het inderdaad zeggen, ja. Op een gegeven moment, hè. Als hij weer aan tafel zat met zijn zusters, daar in Betanië. Ik ben dood geweest. Ja, maar toch is dat heel anders dan wat de Heer Jezus hier zegt. Want waar is Lazarus nu? Het lijkt er wel zo mooi, hè? Weer terug uit het graf en weer naar het volle leven terug. Maar zo mooi is dat niet, hoor. Dan moet je daarna nog weer een keer sterven. Lazarus moest 2 keer de doodsjordaan door. Nou, toch? 2 keer. En zijn zuster zat 2 keer dus wenen bij zijn bed. Toen ze nog leefde dan tenminste. Ja, nou ja, zoiets. Toch 2 keer sterven, dat is ook weer wat. Nee, de Heer Jezus bedoelt wat anders. Hij zegt, ik ben dood geweest. Het ligt achter mij en het ligt al voor altijd achter mij. Dat is geweest. Dat is voorbij. Dat is verleden tijd. Ik was inderdaad dood. En wat zegt de Heer Jezus als hij zegt dat hij dood is geweest? Hij zegt daar heel veel mee. Hij zegt daarmee dat hij het offer van zijn leven heeft gebracht. Dat allereerst, hè. Hij is een offerlam geweest. Een offerlam. Maar het offerlam dat door de hoge priester geslacht werd en door de priesters, dat was eigenlijk niet helemaal een duif, een beeld dat helemaal opgaat van de Heer Jezus, want zo'n lammetje, dat werd ook nooit meer levend. Of het werd verbrand. Ja, maar de Heer Jezus is weer levend geworden. De dood ligt achter hem. Hij heeft verzoening bewerkstelligd. Hij is de Vader tegemoet gekomen in zijn heilige eisen en rechten, zoals we in de eerste preek hoorden. Hij kwam om recht te handhaven op de aarde en dat kostte hem het leven. Ja, hij moest voor de zonde betalen. Maar dat is geweest. Dat is voorbij. Hij heeft betaald. Het offer is gebracht. Ja? Lazarus, die is 2 keer gestorven. De Heer Jezus maar 1 keer. 1 keer de dood ingegaan. En dat was definitief. Hij heeft de prijs betaald. En daarom zegt hij zo triomferend, ik ben levend. Dat zegt hij. Ja, dat is het eerste, daar mogen we een streep onder zetten. Hij is de volkomen verlosser. Hij heeft betaald. De allerhoogste prijs was wel erg hoog. Ja, erg hoog. Maar hij heeft alles voldaan. Alles. Ik ben dood geweest, betekent ook nog dit, ik ben in het hol van de leeuw geweest. Niet de leeuw uit Juda's stam, maar als de leeuw uit Juda's stam, is hij in het hol van een andere leeuw geweest. Van een briesende leeuw. Een brullende leeuw. Een leeuw om echt bang van te worden. Die achter je aanloopt om je te grijpen. Om je te verslinden, zegt Petrus. Zo'n leeuw. Ja, wie zou daar niet bang voor zijn? Jezus niet. Nee. Ik wel. Jezus niet. Hij is in het hol van de leeuw geweest. Om hem daar te verslaan. In zijn hol. En wat is dat hol? Dat is het dodenrijk. Het dodenrijk. De duivel heeft een ontzaglijke macht. Ja. En hij maakt je ook bang. Dat zei ik net al. Maar dat doet hij door bijvoorbeeld opeens te veranderen van houding. Hè? Hij zegt eerst tegen Adam en Eva, jullie zullen niet sterven hoor. Nee, dat is een sprookje. Jullie zullen niet sterven. En dan eten ze van die vrucht. Zijn ze ongehoorzaam. En dan gaat de duivel ze bang maken met de dood. Zo doet de duivel het. Hij verleidt tot zonde. Hij laat je erin lopen. Ja, een mens heeft ook altijd schuld hoor. Maar de duivel ook. Hele grote schuld. En dan laat hij je, wil je bang maken. Dat betekent, dat zegt Hebreeën 2, dat hij het geweld van de dood heeft. Hij kan je wel bang maken. Ja? En dan vooral voor God. Je hebt gezondigd. O wee. Je hebt weer gezondigd. O wee. Je bent onverbeterlijk. O wee. Er zwaait wat voor je. Je hebt de grootste zonde gedaan die je doen kan. O wee. Er zwaait wat voor je. God is een verterend vuur. En je zult in zijn armen vallen. Dat is de duivel. Het geweld des doods heeft hij, zegt Hebreeën 2. Nou, hoe kom je van zo'n monster af? Nou, ik kan het niet. U ook niet, weet ik wel. Maar Jezus wel. Ja. Daarom is hij mens geworden. Want als God kon hij niet sterven, dat kan God niet. Maar als mens wel. Hij werd op aarde geboren en is op een gegeven moment gestorven. En is toen in het hol van de leeuw geweest. Om daar de duivel te onttronen. Te pakken te nemen. Heerlijk, hè? Dat zie je gewoon eigenlijk een soort voor je. De duivel die vreselijk bang is voor Jezus. Wist u dat? Hij heeft een grote mond, maar hij is doodsbang voor Jezus. Toen de Heer Jezus het land de Gadareden aankwam, kwam hij zo'n mens tegen die bezet werd door een legioen duivelen. En ze begonnen gelijk te bidden tegen de Heer Jezus. Alsjeblieft, alsjeblieft, gooi ons niet in de hel. Nee, gooi ons niet in de hel. Ja, zo bang zijn ze voor de Heer Jezus. Want ze weten, hij heeft de sleutel van de hel, van de dood. Dat weten ze. Maar ik vind het zo mooi om te weten dat Jezus hem onttroond heeft. En hij heeft zijn kop vermorzeld. Hoe dan? Door zijn dood. Want zijn dood was een dood van verzoening. Een dood van betaling. Een dood waardoor je God als vader terugkrijgt. En jij zijn kind mag zijn door het geloof. En daar kan de duivel niet tegenop. En daarom heeft de duivel altijd geprobeerd om Jezus van de dood af te houden. Buiten het dodenrijk te houden. Hij heeft geprobeerd. Hij heeft hem verzocht in de woestijn. Liet hem al de heerlijkheden van de koninkrijken der aarde zien. Buig voor mij en ik zal het je geven, zei de duivel. Weer zo'n akelige, lege, zinloze belofte. De Heer Jezus viel niet voor deze verleiding. Maar hij wou hem afhouden van zijn taak. En het was zijn taak. Hij moest naar het hol van de leeuw. Om hem daar te verslaan. Hij moest de dood overwinnen. En dat wilde de duivel niet. En dat heeft tot het laatst toe volgehouden. Hè? Als de Heer Jezus daar aan het kruishout hangt. Dan komen de spotters, dat zijn wel deftige mensen die daar staan, kerkmensen. En die zeggen, ah, zo gij dan de Christus zijt, zoals u zegt, zoals u beweert, kom dan eens van het kruis af. Dat is een helse verzoeking geweest voor de Heer Jezus. Als hij dat gedaan had, ja, wat dan? Ja, daar kun je over speculeren, maar dan was er geen redding in ieder geval en geen verlossing. Dan was de duivel zijn kop niet vermorzeld en zaten we nog met hem. Maar de Heer Jezus heeft niet toegegeven. Tot het einde toe heeft hij de weg bewandeld die de Vader hem gewezen had. Hij heeft de dood gezien in zijn volle betekenis. Jezus. En nu is er verzoening. Nu is er vergeving in het geloof. Het arme zondaars geloof dat zegt de Heer Jezus. Ach, ik ben ook zo'n arm mens. Red mij toch alstublieft. Ik ben ook zo'n schuldig mens. Wees mij genadig. En wat doet de Heer Jezus dan? Wat doet de Vader dan? De Vader heeft juist zijn Zoon gezonden om verzoening te brengen. En dat is de slag geweest op de kop van de duivel. Verzoening. En als hij dan zegt, wat heb je nou weer gedaan? En je hebt het weer gedaan en je bent onverbeterlijk en denk jij dat jij een kind van God bent. En denk erom, je moet voor God verschijnen, dat loopt nooit goed af. Je gaat naar de hel. Dan kun je tegen de duivel zeggen. Ja, maar Jezus dan. Ja, dan siddert hij van woede. Hè? Daar heeft u niks van terug. Het bloed dan, kun je zeggen, van Jezus. Het offerlam. Hij is dood geweest. En hij leeft. Hij is als een overwinnaar uit dat hol tevoorschijn gekomen. En de duivel heeft knarse tanden achter. En daarom is hij nog wel woest. Hij kan niet tegen zijn verlies, hebben we wel eens gezegd, hè, de duivel. Daarom doet hij van alles vandaag de dag. Hij heeft verloren. We hebben met een verloren duivel te doen en met een overwinnaar in de naam van de Heer Jezus Christus. Overwinnaar is hij. Ik ben levend geworden. Ik ben de levende. En dat betekent dan zorg ik ook voor het leven. Voor mensen die sterven moeten en niet durven en niet kunnen en niet willen. Dan wil ik verzoening aanbrengen in het leven van mensen die inderdaad moeten zeggen, Heer, ik heb het weer verkeerd gedaan en ik ben gewoon verkeerd. Het deugt niets van mij. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat heeft Johannes ook op zijn oude dag nog geschreven. Moest hij het ook van hebben, hè, Johannes, die hier op Patmos zit. En Jezus heeft als een levende zijn rechterhand op zijn hoofd gelegd. Dat voel je tuurlijk als iemand je een hand op je hoofd legt. Tuurlijk voel je dat. Dat is de hand van de Heer Jezus is. Nee, die hand bloedt niet meer. Er zit nog wel een teken in van het kruis. Dat wel, die rechterhand legde hij op het hoofd van Johannes. En dat doet de Heer Jezus nou zo graag. Kom, bied je hoofd aan, zondaar. Bied je hoofd aan. Je schuldige hoofd. Bied je lichaam aan. Je verdorven lichaam. En zeg, was mij, reinig mij. Je krijgt zicht op het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. En dan gaat de vrees weg. Oh ja, de duivel kan heel veel pijlen op zijn boog hebben. Maar hij kan nooit zo ver mee schieten. Die boog is verbroken door Christus. Dus niet al te zeer onder de indruk van de boze. Dat is de grootste loser aller tijden. Satan, tegenstander van God. Ik ben levend. Ja, dat ziet Johannes, dat hij de levende is. En hoe? Hij is geen sterfelijk mens meer, zoals hij eerst was. Die pijn kon lijden, heeft hij gezien. Die bloeden kon, dat heeft hij ook gezien. Die bespot kon worden, heeft hij ook gezien. Die dorst kon hebben en honger, dat heeft hij ook meegemaakt. Zo'n mens is Jezus niet meer. Dat heeft hij allemaal achter zich. Hij heeft nu een verheerlijk lichaam. Hoe dat eruit ziet, nou ja. Hij heeft zich dan na zijn opstanding wel laten zien. Maar nog niet zoals hij het hier aan Johannes laat zien. Hij weet wel, hij jaagt geen mens de stuipen op het lijf. Wel nee. Waarom laat hij zich dan wel nu zo zien? Als een waarschuwing allereerst. Voor de vijand. Voor Nero die in Rome op de troon zit. Voor alle vijanden. Denk erom. Dat de toorn van het lam niet tegen je ontbrandt. Als je tegen hem verhardt. Wie kan tegen hem op? Als hij je zaligheid in de weg staat, dan word je niet zalig. En dat kan iets zijn wat je zelf aanhaalt, uitdaagt bij hem. En het zullen er velen zijn die straks alleen voor de rechter zullen staan. En er is geen man die zijn hand op je hoofd legt en zegt, maar ik heb voor deze man, deze vrouw, verzoening gevonden. Dan ben je echt alleen. Ben je echt alleen. En nu legt hij de rechterhand van verzoening. Dat is de hand van de Vader, hè? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Vader neemt hem aan als een kind. En dat zal tot in der eeuwigheid het geval zijn. Al moeten ze nog wel door de verdrukking heen, zoals Christus ook door de verdrukking is heen gegaan. En daarom is het goed om in de strijd en in de aanvechting en in de moeite van het leven moed te krijgen. En dat geeft hij. Hij geeft moed. Dacht je dat Jezus zijn lichaam laat tobben hier op aarde? Dacht je dat hij als het hoofd verheven nu in de hoogste hemelen zijn lichaam op aarde vergeet? Dan kent u hem niet. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, heeft hij gezegd. Maar ook, ik ben met u. Hé, dat komt wel bekend voor, hè? God met ons. Ik ben met u. Wil je dat ook? Dat je dat mag ervaren. God is met mij. En de Heer Jezus zorgt voor mij en staat voor mijn zaligheid in. Die hoef ik zelf niet vast te houden aan wat ik zelf vasthoud. Dat verlies ik al gauw, dat heb je aan Adam gezien in het paradijs. Maar wat heeft u dat toch gauw verloren, hè? Ja. Maar wat Christus vasthoudt, dat verliest hij niet, hoor. Zijn kerk ligt in zijn rechterhand. Ik ben de levende. En dat betekent ook, en jullie zullen ook leven. Ja, dat is de belofte voor een kerk hier op aarde. En dan is die belofte al deels vervuld in het leven van degenen die van deze aarde naar de hemel zijn gegaan. Dan is die belofte al deels vervuld. Dan mag je ook bij hem zijn, dat zei Paulus al, hè? Hoewel zijn lichaam nog ergens in Rome onder de grond ligt. Bij Christus te zijn, zei hij. Dat is zeer verre het beste. Je ziet nou al. Maar dan straks ook echt in werkelijkheid. Daar gaat het om. Dat was ook het werk van de knecht des Heren. De kinderen moesten allemaal weer thuiskomen bij de vader. En dan gaat het wel door de moeite en de verdrukking heen, ja. Maar net als Christus ga je dan soms echt overheen zien. En dan zie je die andere werkelijkheid van de kroon en van de troon. Wij zien Jezus met eer en eerlijkheid gekroond. Mag je er overheen zien. Dan mag er echt troost zijn in de moeite en verdrukkingen van het leven. Kennen we het? Mag u ook wel eens gebeurd worden, in de kerk bijvoorbeeld. En dat we mogen zeggen tegen elkaar, maar Jezus leeft. Hij is de levende. En hij maakt alles voor elkaar. Voor al degenen die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dat kan hij. Ja. Hij maakt volkomen zalig al degenen die door hem in het gebed tot God gaan. Hoef u zelf niet te doen. Hij doet het. Zijn werk. Krijg je uitzicht. En dat hebben we nodig ook in deze zomer, nu er zoveel sterfgevallen zijn geweest in het midden van de gemeente. Dan zeggen we, nou, is er nog weer iemand overleden? Ja, er is weer iemand overleden. En dan moeten we toch altijd weer even stilgezet worden. Hè? Ja. Want anders dan lopen we door, draven we door. De mens moet stilgezet worden. Het is tijd dat wij de Heere Jezus leren kennen. Kinderen in de kerk, jullie ook. Er zijn er nog een paar die om een kinderpreek hebben gevraagd, maar misschien dat ik eind september hier ook ben, dan wil ik weer een kinderpreek houden. Ja? Maar jullie kinderen besnappen dat wel, hè? Er moet echt iets gebeuren in je leven. Wat dan? Eén ding maar. Is niet zoveel, hè? Eén ding. Nee. Je moet een kind van de Heere worden. Je bent een kind van je vader en moeder. Daar ben je natuurlijk heel blij om. Maar je moet ook een kind van de Heere worden. Ja. En dat kan de Heere Jezus doen als de levende. Hij heeft de macht over het dodenrijk. We hebben gezien, is het bij de leeuw in zijn hol geweest. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat betekent dat hij de enige machthebber is. De duivel dus niet. Hè? De duivel dus niet. Hij is degene die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, zal bewaren voor de dood en de ondergang. Hij sluit de dood en de ondergang en het graf helemaal af met zijn sleutels. Daar heeft hij de sleutels voor. Je komt niet in de hel. Nee. Je zal in de hemel komen. Daar zorgt hij voor. Je komt niet weer onder de macht en de greep van de duivel terecht. Nee. Want hij gaat met die sleutels allereerst de duivel opsluiten. O, die klik op de deur. Ik hoor deze gevangenen zeggen, dat vond ik het ergste toen ik in mijn cel zat. Die klik van de deur. Ik kon er niet meer uit. Zal met de duivel ook zo zijn. De Heer Jezus heeft de sleutel. En hij sluit de duivel op. Was dat een heerlijke dag voor Sion zijn, toch? De dood van de duivel. Hij sluit ook de zondemacht af. Die kracht en macht heeft hij ook. De macht van het kwaad, waaronder je echt gebukt kan gaan. De macht van de wereldse invloeden die je maar bezighouden en afleiden van. Hij begraaft ook de wereld en al zijn begeerlijkheden. En de deur gaat dicht, op slot. En de wereld gaat voorbij aan al haar begeerlijkheid. de zonde die uitkomt in de daden van het vlees, komt ook een einde aan. Daar ga ik vanmiddag nader op in. Maar weet je wat ook zo mooi is? Hij begraaft ook de dood. We hebben wel wat begrafenissen gehad, maar tot nu toe hoefden we de dood nog niet te begraven. Nee, want dat doet Jezus. Dat is zijn eer. Hij zal de dood begraven. Als de levende. En de dood zal niet meer zijn. Nog moeite, nog rouw, nog gekrijts. Tranen worden ook begraven. Wist u dat? Worden ook begraven. Dat zal de Heer Jezus doen. Hij heeft de sleutelmacht daarover. Komt een einde aan. En wat is dat heerlijk, hè? Zeggen we eens op aarde, geeft een mens zijn laatste snik en dan is hij er niet meer. Maar de laatste snik zul je geven op schoot van Vader. Ja, als hij je op schoot trekt, want het is een echte Vader, hè? En hij al de tranen van je ogen afwist. En hij tegen je zal zeggen, nooit meer. Dat is de verdienste van Christus. Ik ben de levende. Dan geef ik op de schoot van mijn Vader de laatste snik. We komen toch al snikkend aan, niet waar? Daar aan de kusten van de eeuwigheid. We worden geboren snikkend. Zo sterven we ook. En dan komt God de Vader. En zal alle tranen van de ogen afwissen. En indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. En laten we dan nu maar zingen een lied tot eer van deze koning. Amen.